Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom. Ook groeten wij u die luistert naar de kerktelefoon. Vanmorgen verzorg ik de afkondiging in plaats van mevrouw Makaske. Wij gedenken in deze dienst het 25-jarig ambtsjubileum van dokter Vreekamp. Hij was gemeentepredikant in Oosterwolde en in Epe en is sinds 1984 werkzaam als predikant voor buitengewone werkzaamheden ten behoeve van kerk en Israël. Op 7 april overleed 90 jaar oud. Op vrijdag 26 april wordt het huwelijk van kerkelijk bevestigd en ingezegend. Het bruidspaar gaat wonen aan de pagina 11 van de liturgie. Worden de drie coupletten van het lied Licht van mijn stad niet gezongen. De bloemen uit deze dienst gaan naar mevrouw en naar dominee Jalink, die vandaag 90 jaar is geworden. De eerste collecte is bestemd voor het onderhoud van Vijvervreugd. De tweede collecte voor de diaconie voor het werk van Amnesty. Beide collecten worden vanmorgen in de dienst gehouden. Na deze dienst is er gelegenheid voor felicitatie en wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie. De diaconie vraagt u mee te doen aan een schrijfactie van Amnesty. Bij de uitgang wordt u een voorbeeldbrief aangeboden. Dan worden nu de kaarsen aangestoken door de kinderen van de zondagsschool. Dank jullie wel. Het lukt toch. In stilte bereiden wij ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. We wensen elkaar een goede dienst en zingen nu staande in wisselzang, gezang 218.
De Heer zij met u. Laat ons gemeente, laten we jongens en meisjes de Heer aanroepen voor een wereld in nood, maar ook zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laat ons bidden. Heer onze God, in deze feestelijke dienst, waarin wij dankbaar het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Vreekamp gedenken, willen wij toch niet de nood van tallozen op aarde vergeten. In u zoeken wij een bondgenoot, een licht voor ons uit, want de nacht overweldigt nog altijd de aarde. Mensen lijden onder mensen, worden gebroken door ontrouw, door verdriet, door honger en dood. Mensen betwisten elkaar de aarde. Wij denken aan de slachtoffers van de opgelaaide strijd in Zuid-Libanon, aan de doden en gewonden, roepen om een uitweg uit de spiraal van geweld, om vrede voor Israël, om vrede voor de volkeren rondom. Wij denken aan de vele doden en gewonden in Liberia. Wij denken aan alle gewetensgevangenen voor wie Amnesty opkomt. Voor u belijden wij onze onmacht, onze onwil, in vrede en overgave te leven. Maar in vertrouwen op u blijven wij om dit alles roepen. Ontferm u, Heer. Amen.
De schriften, gelezen, gezongen en uitgelegd. Bidden wij samen om de opening van de schrift en om het licht van Gods geest. Laat ons bidden. wanneer wij bidden. Het is niet onze stem, ons eigen vlees en bloed alleen. Het is de stem van Adam die tot ons roept. Het is het hart van Eva dat tot u schrijft om Kain en Abel. Het is de stem van vergoten bloed en van verbroken leven dat roept van de aardbodem. Het is uw eigen stem die door ons heen gaat, die ons geweten tot getuige neemt. De stem van uw spijt en uw gekrenkte hart. Het is de tweestrijd van ja en nee. De pijn van de geboorte, de doodsangst van het zaad, de tranen van de eenzamen. Zult gij de tranen afwissen van het aangezicht der aarde, wis dan niet, o God, met alle bitterheid ook ons uit, die zo bitter teleurstellen. Laat onderwille van één rechtvaardige ondergang omslaan in opstanding. Houd uw schepping drijvende, o Gij, die alle macht te boven gaat. Geef ons, die het Pascha hebben gevierd, dat wij in handel en wandel op de weg voortgaan. Door uw Zoon, de rechtvaardige. Uw aangezicht dat met ons meegaat. Open met uw hand en hart ons de schrift. En ons hart en hand in één adem. Kom, Heilige Geest. Amen. Lezing uit de vijf boeken van Mozes, uit het boek Exodus, zoals we hier in de kerk voor en tijdens en ook na Pasen nu lezen. Exodus 15, 22 tot 27. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sjoer. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara. Doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd de naam ervan genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Al daar stelde hij het volk een inzetting en recht, en al daar beproefde hij het, en zeide, is het, dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen. Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypte land gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan de wateren. Lezing uit het evangelie van ouds op deze zondag na Pasen, uit het evangelie naar Johannes. Johannes 20, de versen 19 tot 31. Ook deze lezing klinkt tot ons vanuit de Statenvertaling als volgt. Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd toen zij de Heer zagen. Jezus dan zeide weer tot hen: vrede zij u. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En toen hij dit gezegd had, blies hij en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hem: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, toen de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Er staat boven: paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Want zo bleek na talloze omtrekkende bewegingen tenslotte de kern vertolkt van het wondere ambt van dienaar van het woord en van de woorden. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Deze woorden zijn geoogst als vrucht op de akker van de schrift, in het tweevoud van oud en vernieuwd verbond samen opgelezen. En in dit uur, volgens een heilzaam rooster, ligt de schrift geopend bij het boek van de uittocht en in het evangelie naar Johannes. Op de achtste dag na Pasen, octaaf van opgewekt leven en tegelijk als pas geboren kinderen in de kerk. Zo horen we op. We horen op van de weg van Israël over het open veld van de geschiedenis. En we horen op van de intimiteit van de ontmoeting tussen Jezus en de voor een ogenblik afgezonderde mens. Van de wind die waait over de weidse woestijn en van de beslotenheid van een zaak letterlijk achter gesloten deuren. Daar horen we van op. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Hierna deed Mozes Israël voortreizen. Deed, ja, zeer tegen de zin van het volk. Ze wilden niet weg van de oever van de zee. Deze weerstand is in Joodse uitleg aldus verklaard. De Egyptenaren hadden hun paarden opgetuigd met gouden en zilveren versierselen en edelgesteenten. En de Israëlieten vonden die in de zee. En groter was zodoende de buit van de zee dan de buit die ze hadden meegenomen uit Egypte. Geen wonder dus dit hechten aan de oever. Het wonder van de doortocht vlak achter de rug. Het goud en zilver van Egypte binnen handbereik. En dan die grote en vreselijke woestijn voor ogen. Mozes moet het volk dwingen. Een werkwoord klinkt dat enkel hier gehoord wordt. Los gescheurd van het paaswonder, op weg naar woest en leeg land. Ze trokken uit tot in de woestijn Shur, 3 dagen lang. Zo is berekend op 22, 23 en 24 van de maand Nisan. Laat nu juist vandaag de Joodse kalender de dag aanwijzen van 25 Nisan. En vonden geen water. Water het eerste, het beste, dood en leven in één, 3 dagen lang gezocht en niet gevonden, water des levens. Eindelijk water. Maar te drinken is het niet, bitter en brak. Vandaar de naam Mara. Bitter. Dit water maakt ziek van ellende. Het is als een terugval in Egyptische ellende, toen Israël het leven door harde slavenarbeid bitter werd gemaakt. Het oude verhaal van het bittere kruid. Gemor klinkt op, fluisterend, half verstaanbaar, luidkeels. Het werkwoord hier klinkt als bij dreigend gevaar je terugtrekken, beschermen de dekking zoeken in jezelf en iemand aanwijzen die de schuld krijgt toegeschoven. Die, Mozes, wat moeten we drinken? Niet rechtstreeks volgt een antwoord. Mozes roept tot de eeuwige. Deze wijst hem een hout aan, een boom. In het werkwoord aanwijzen gaan schuil de letters voor lering, instructie, onderricht in één woord, Torah. En hout, een boom, geworpen in het brakke water, maakt het water zoet. Een natuurlijke verklaring is dat hout zout absorbeert. Maar de uitleg mag luiden, het hout, dat is de boom. Dat is de boom des levens. In het midden van de grote en vreselijke woestijn, in dat oord van de bittere, bittere dood. In het midden de boom des levens. De Tora als levend water. Zoet de voorsmaak van de gave van de Sinaï, waarin Israël nu op weg is, langs de 7x7 dagen vanaf Pasen. En daarom, daar, in Mara, wordt Israël beproefd, getest, door de eeuwige op de tong genomen. Hij proeft zijn volk. Blijkt dit volk draagkrachtig? Kan het de gaven en opgaven van het verbond dragen? En daarom, daar in Mara, ontvangt Israël een inzetting en een recht. Dat is een begin van de Torah. Rechtspraak, dat is altijd het eerste in een samenleving. En inzettingen. Volgens de Joodse overlevering de inzetting van de Sabbat en het gebod van eerbied voor de ouders. En andere voorschriften waarvan je de betekenis zelf niet inziet. Geen wonder dat Israël moest worden losgescheurd van de oever van de zee. Want nu blijkt, de woestijn is oord zonder water of is vlakte van het brakke water. En wanneer het bitter is zoet gemaakt, blijkt dit geheim een beproeving. Verbonden met geboden en voorschriften. Dat is toch zwaar om te dragen. Hoor Israël. Wanneer je alhorende hoort, en het liefst vertaal ik natuurlijk letterlijk, wanneer je alhorende hoort en zo doet wat recht is in de ogen van de eeuwige. Wanneer je je oren neigt tot zijn geboden en zo bewaart al zijn inzettingen, dan zal de eeuwige geen van de ziekten, geen van de plagen van Egypte je opleggen. Want ik ben de eeuwige, je heelmeester, je huisarts. Joodse uitleg vergelijkt bij dit laatste met preventieve geneeskunde. Met een familiearts die niet per visite, maar op jaarbasis betaald wordt. En wie er dus alles aan gelegen is om te voorkomen dat de patiënt ziek wordt. Daarom, niet de ziekten, de plagen van Egypte, die ook begonnen met niet drinkbaar water, maar een gezonde leer is Israël opgelegd. Gemeente, hier horen we dus wat in de kerk genoemd wordt gezonde leer. Dat komt hier vandaan. Je oren wijd open voor de stem en je ogen wijd open voor de boom des levens, taal en teken van het gezonde en gezondmakende heilig onderricht midden in het verlaten land van Mara. En toen kwamen ze te Elim. 12 bronnen van levend water, 70 palmbomen beladen met dadels, geen verre vreemde getallen voor wie met de schriften is vertrouwd geraakt. Water des levens voor de 12 stammen van Israël, voor heel het volk dus, en vruchten van de boom voor de 70 oudsten, voor de 70 volken naast Israël, die met Israël mee eten en meedrinken en schaduw vinden onder de vleugels van de eeuwige, zoals ook het Veluwse volk. En ze vonden daar rust, rust, rust aan het water onder de boom. Elim, een oase. Als dat niet een Sabbat is geweest. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Avond is het, in Jeruzalem gebeurt het, een zitting achter gesloten deuren wordt het. In het vallende donker van de eerste dag, die ene eerste dag. Het was avond geweest en het was morgen geweest. De tweede dag is dus al aangebroken. De moeilijke maandag, tweede paasdag zogezegd. losgescheurd van het paaswonder, teruggetrokken op en in zichzelf, uit vrees voor de Joden. Niet de Joden, maar die kleine clan die hier bedoeld is. Deuren gesloten. Niet als bij de ark van Noach, toen de eeuwige met eigen hand had toegesloten van buitenaf die holte van leven midden in de dood. Maar vergrendeld uit angst van binnenuit. Je vraagt je af, wie kan daar van buitenaf nog binnenkomen? Komt Jezus. Als er maar een Messias is die eenvoudig de komende heet. Als het antwoord op onze levensvraag. O God, komt u zoals u beloofd hebt. Komt Jezus, staat in het midden. Als er maar in de chaos, in het woeste en lege van onze cultuur een midden is, een hart, een naam. Komt Jezus, staat in het midden, spreekt tot hem. Als er maar tot in de vergrendelde afgronden van ons binnenste klinkt een stem, vrede zij. Komt Jezus, staat in het midden, spreekt tot hen, toont hun zijn handen en zijde. Als er maar een teken gegeven is, een bewijs van identiteit, de gekruisigde, dezelfde. De leerlingen, zij vragen niet, niet verder en niet door. Vreugde straalt hun ogen uit, weerglans van gewekt leven. Ze zien met eigen ogen de tekenen van leven, zien Jezus zelf, hun Heer van dood en leven. De leerlingen, zij vragen niet, niet door en niet verder. Het is alsof Jezus hun nader antwoord ontlokt. Zeg dan iets. Opnieuw de stem. Vrede aan u. En dan, als in één beweging, als in één adem, en hier gaat de eerste lezer van Exodus mee. Zoals de Vader gezonden heeft, mij gezonden heeft in de wereldwoestijn, zo zend ik nu jullie de woestijnwereld in na Pasen. Als in één adem, zoals ik, jullie ook. En met deze woorden haalt Jezus diep adem en ademt uit. Blaast zoals de wind vanaf het water over het woestijnland waait. Zoals de eeuwige de adem van leven in de neusgaten van het uit het stof der aarde geboetseerde mensenkind blaast. Deze adem, deze woorden. Mensenkind, ontvangt de Heilige Geest. Adem van leven, zoals de boom in het brakke water. Voorsmaak van de 50ste dag, van de gave van de Sinaï, van het leven van de geest, van Pinksteren dat met Pasen inderdaad op één dag blijkt te vallen. Adem van leven. Voor het eerst en het laatst in het evangelie naar Johannes horen we van vergeving van zonden. Wanneer jullie de zonden, de gruwelijk gemiste kansen, wegstuurt, gaan ze. Maar wanneer jullie de zonde vasthouden, dan blijven ze als een bederfelijke voorraad opgeslagen. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, tweeling, was met hen niet toen Jezus kwam. Gemeente, alle later aangebrachte opschriften boven dit evangelie moeten we voorgoed vergeten. Zoals de meest bekende, de ongelovige Thomas, daar gaat het niet over. De naam Thomas, opgevat als de tweeling twijfelaar, toont niet de tekening van een karakter. Dat is wel interessant, maar het hoort ergens anders thuis. Niet de tekening van een karakter, maar het duidt een roeping, een ambt, een discipelschap. En we volgen Johannes kort op de voet om te weten wie Thomas is, want 3 keer in het Johannesevangelie maken we met hem kennis. Eerst is zijn voorstel tot de andere leerlingen: laten wij ook gaan om met hem, om met Jezus te sterven. Johannes 11. Dan, op het woord van Jezus: waar ik heen ga, daarheen weten jullie de weg. Het antwoord van Thomas, het enige dat niet door Jezus wordt gecorrigeerd: we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? Waarop Thomas hoort uit Jezus mond het woord dat in het gesprek met Israël tot hoeksteen en struikelblok is geworden: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu, terwijl de anderen zeggen: we hebben de Heer gezien, houdt Thomas vol: ik wil zien en aanraken. Na 8 dagen, octaaf van Pasen, zondag van pasgeboren kinderen, weer binnen, weer de deuren gesloten, weer komt Jezus, weer staat hij in het midden, weer spreekt hij, nu voor de 3e keer, shalom, vrede aan u. En Thomas is met hem. Getuigen zijn we van de intimiteit van een ontmoeting onder 4 ogen. Dat is niet vanzelfsprekend. De stem: Thomas, zie en raak aan. Met je hand, tast met je hand mijn handen af en mijn zijde. Word niet een ongelovige. Er klinkt geen verwijt. Thomas is geen ongelovige. Hij zou het kunnen worden. Word niet een ongelovige. Geloof. En Thomas, zijn getuige, haalt adem. Mijn Heere en mijn God. Mijn Heere, de adem van de leerling in het ambt van de tweeling. Nu weet Thomas van beide. Heer van dood en leven, van leven en dood. En mijn God, de adem van de discipel. Nu weet Thomas van beiden: wie Jezus ziet, hem ziet, zoals Thomas nu ziet, ziet de Vader. Uitgesproken woord van God, transparant tot op de onuitsprekelijke naam. En dan, voor ons pasgeborenen die laatgeborenen zijn, het evangeliewoord dat uit deze besloten ontmoeting ons toewaait, na zoveel eeuwen, omdat je mij hebt gezien, Thomas, heb je geloofd. Zalig die niet zullen gezien hebben zoals jij en die ook. Er staat eigenlijk niet het woord nochtans hier, er staat die niet zullen gezien hebben en geloofd hebben, ook zullen geloofd hebben. Ja, ik geloof. Jezus kan ik vertrouwen en ik kan mijn geheel, dat is met lichaam en ziel, in leven en in sterven, mij aan hem toe vertrouwen. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. De weg die Jezus zegt te zijn, ziet hij doodlopen in de dood en daarom wil Thomas niet alleen horen, stem. Daarom wil Thomas niet alleen zien, de wonden van handen en zijde. Daarom wil Thomas ook aanraken, tasten. Hij wil met al zijn zintuigen zijn hart overtuigen dat de opgestane dezelfde is als de gekruisigde. En Thomas heeft gezien, gehoord en aangeraakt. Nu staat dat laatste niet met zoveel woorden in het Johannesevangelie. En vele uitleggers vragen zich dan ook af, heeft Thomas het nu eigenlijk wel of niet gedaan, Jezus aangeraakt? Dat staat niet in het evangelie, maar dat staat in een brief. Een brief die heel persoonlijk tot de gemeente, tot ons gericht is. Dan schrijft Johannes in zijn brief over het woord des levens dat wij gehoord hebben, dat we gezien hebben met eigen ogen, dat we aanschouwd hebben en met onze handen getast. Het woord gemeente is tastbaar vlees geworden. Het sloeg onder ons in weer en wind zichtbaar zijn tent op. Het is de engte van de bittere dood hoorbaar ontkomen. En zo, staat aan het einde van het paasevangelie Thomas, geroepen in het ambt van de aanraking. Hij tast met de ogen en met de vingers eveneens. We kijken terug. Voorafgaand aan Thomas staan de andere leerlingen. Zij bekleden het ambt van ooggetuigen. Maar voorafgaand weer aan de leerlingen staat de vrouw, staat Maria in de hof. Zij is de oorgetuige, ze hoort de stem, Maria. En voorafgaand aan haar zijn er de leerlingen die nog de schrift niet kennen dat Jezus uit de doden moest opstaan. Wij die zo niet getast hebben als Thomas, die zo niet gezien hebben als de andere discipelen, die zo niet gehoord hebben als Maria, wij vallen nu met Thomas, met de apostelen, met Maria terug in die bedding en op de bodem van de schrift die ademloos getuigt van de God van het leven. Paasleven dient zich aan ons woestijnbestaan. Geloven doe je in de kerk, zegt de volkswijsheid. Welnu, gemeente, ik heb geloofd in de kerk. Deze 25 jaren in het ambt. Van eerste dag tot achtste dag, van achtste tot eerste weer. 2500 kerkdiensten lang. Thomas met de anderen. Ook ik heb me meer dan eens teruggetrokken in de dagen na Pasen. Veel leven, moet ik u zeggen, is er in die beweging achterwaarts evenwel niet te vinden. Thomas, aldus mijn leermeester Hasselaar, droeg de last van niet weg te wissen herinnering aan zijn meester, maar al die herinnering is opgestapelde eenzaamheid. De eenzame zegt: laat mij eerst zien, dan geloven. Ook dat is oude volkswijsheid. Maar toen kwam Lebuinus in de 8e eeuw en nam die oude volkswijsheid ons af. En zei: dit staat geschreven aangaande Thomas. Het geldt ons zo niet. Omdat Thomas heeft gezien, kunnen wij toe met geloof. Door zijn kijken, horen en tasten heen terugvallen op de schrift. Dat moet ik u zeggen. Als er één ding is vanochtend, de liefde tot de schrift, die al die jaren door de schrift zo onuitsprekelijk betrouwbaar is gebleken. Gemeente, aan de schrift, aan de Hebreeuwse en Griekse taal daarin, heb ik de jaren door mijn hart verpand. Ik heb mijn ziel in de vertaling en in de vertolking willen leggen. Want mijn ziel en zaligheid hangt aan de letter en de adem van de schrift. Ik heb in 25 jaar niet kunnen uitzeggen wie Jezus is. Mijn leermeester, dominee van Sliedrecht, bevestigde in Oosterwolde met de woorden van Paulus, die oproept naar hem als apostel te kijken als een dienaar van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen van God is toevertrouwd. Daarop kon de intrede in het ambt volgen, met het apostolische appel dat wanneer Christus niet uit de doden zou zijn opgestaan, preken ijdel is en geloven ijdel eveneens. Jezus leeft. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Na Pasen worden we de woestijn binnengeleid. De gezichten en gedichten van het laatste Bijbelboek raken oog en oor. Niet het evangelie, niet de brieven, maar de openbaring van Jezus Christus als laatste woord. Johannes, vergrijsd geraakt als een dode aan de voeten van de levende. Opstaan, Johannes, één hoeft er slechts dood te zijn. Ik ben dood geweest en ik leef. En jij met mij. Niet meer jij leeft, ik leef in jou. In de zeer warme zomer van 1976, bevestiging en intrede in Epe hier in de dorpskerk, met woorden uit het begin van de openbaring, en toen ging ik leren hoe paasleven als woestijn bestaan zich ontplooit. Losgescheurd van de oever van de zee, van het bitter zoete Mara van de Sabbatsoase Elim. Om als gedoopt mensenkind Jezus te volgen, die na zijn doop door de geest wordt uitgestoten in de woestijn om beproefd te worden, om een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, om te leven van genade buiten de eeuwigheid, om te leven van de woorden die opgeschreven staan, om, en hier stopt nog steeds mijn adem, om te worden net als Jezus die het ons heeft voorgedaan. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Voor 25 jaar keek ik in het licht van het paasevangelie als pasgeboren theoloog een onverloste wereld in. Nu anno 1996, in het donker van een onverloste wereld, bezwijkt mijn ziel van verlangen telkens naar een glimp van het levenslicht van Pasen. En dat gemeente is Israël. Israël als blijvende vraag die de kerk aan het woestijn bestaan herinnert. Kerk, u bent toch nog niet binnen, u bent toch ook nog onderweg. Morgenavond begint de Yom HaShoah, de dag van het gedenken van de grote verdelging. Hier in Europa bij ons. En volgende week dinsdagavond begint de Yom HaAtzmaut, dag van de viering van de onafhankelijkheid voor Israël. Het volk Israël leeft. In 1984, ook in deze dorpskerk, de bevestiging tot predikant voor kerken Israël met de woorden van de kortste van alle psalmen. Waarin de Israël als een klein volk dat de lofprijzing de dagen en de nachten niet alleen gaande kan houden. Als een klein volk de 70 volken hoorde toeroepen om eindelijk mee in te stemmen. Halleluja! En intrede volgde op de tweeklank die de brief aan Rome met Psalm 117 horen laat. Elim, ooit oase voor Israël en alle volken samen. Ten slotte. Paasleven dient zich aan als woestijnbestaan. Ik zag een woestijn. Woest en leeg het land, wild en bister land van Veluwe. Ik zag een nederzetting van mensen en dieren en een meer vol van water zag ik, omgeven door de wilde woestijn van het Kootwijkerzand. En de 10e eeuw kwam en het water werd bitter. Het meer viel droog en de mensen en dieren trokken weg. Ik zag een kerk als een oase in het hart van de Veluwse woestijn. Een plaats aan het water, het bitter zoete leven, apa, epe. En ik zag een woestijn in bloei. Als een roos, staverden als een stad met de contouren van een dorp. Want eens komt de grote zoon. En ik zie hoe God zijn tent opslaat te midden van zijn mensenkinderen. En zie, hij veegt alle tranen van de ogen. Dat kan niet op afstand. Daarvoor moet je heel dichtbij komen om tranen te kunnen drogen. Dat is een aanraking waarmee het bloeiende paasleven voorgoed het dorre woestijnbestaan achter zich gelaten heeft. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Een nieuwe aarde ontstond. Om het geheim des levens te beseffen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Laten we danken en bidden. Heer onze God, omdat u ons een geweldig land hebt beloofd, durven wij als gemeente na Pasen te beginnen aan de woestijntocht door deze wereld. Omdat u melk en honing in het vooruitzicht hebt gesteld, kunnen wij tegenvallers, alles wat ons leven bitter maakt, beter aan. Omdat u uw volk toekomst schenkt, mogen ook wij leven uit de hoop. Wees ons nabij als wij dreigen vast te lopen in het zand van dit bestaan. Laat de stekende zon ons niet afmatten, maar opladen, zodat wij keer op keer opstaan. Wij danken u dat u ons voorgaat van de ene naar de andere pleisterplaats, ons iedere zondag bronnen van levend water doet vinden. Zegen ons als gemeente op onze weg met een opgewektheid die aanstekelijk werkt. Blaas ons uw adem in, zodat ons zingen en loven ons herkenbaar maakt als mensen die met uw Zoon zijn opgestaan. Heer onze God, wij danken u. Wees met een ieder in ons midden, voor wie de tocht door de woestijn van dit leven te zwaar is. Voor wie gebukt gaat onder de last van ziekte en zorg, van verdriet en eenzaamheid. Wees met een ieder die ervaart dat ook na Pasen de dood, wat dood en lam slaat, nog oppermachtig is. Help ons veel voor elkaar te betekenen. Wij bidden voor de familie Blok en voor de familie Van Werven. Heer onze God, wij dromen van een wereld waar mensen elkaar ontmoeten in uw naam. Wij dromen van Jeruzalem, de plaats van waar uw woord is uitgegaan, om alle volkeren de weg te wijzen. De plaats waar mensen samenkomen om, voorgegaan door Israël, uw naam te zegenen. Geef Israël de rust die het nodig heeft. Zegen alle besprekingen die een toekomst in vrede, een toekomst voor Joden en Palestijnen, vrede met de volkeren rondom, mogelijk maken. Heer onze God, wij danken u. Danken u op deze zondag in het bijzonder voor het werk van Henk Vreekamp. Voor de jaren dat hij als gemeentepredikant werkzaam was. Voor zijn pastorale opstelling. Voor zijn hartelijkheid en belangstelling voor zijn collega's. Voor zijn inzet als secretaris van de Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël. Voor zijn betrokkenheid bij dit werk. Voor zijn geloof. En het willen verduren van de spanning die dit werk oproept. Schenk hem rijkelijk uw geest van volharding. Maar ook het besef dat u al onze vergeefsheid omsluit met uw trouw. Zegen hem, zijn vrouw en kinderen. Zegen hun beste vrienden, Willy en Herman Dalhuizen en hun kinderen. Bewaar hen voor elkaar en bewaar hen voor ons. Wij danken u. Heer onze God, wij loven en prijzen u op deze zondag. Hoor ons, nu wij de stilte zoeken om u voor te leggen wat ons op dit moment persoonlijk zo bezighoudt. Hoor ons, Heer, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu, gemeente, gecollecteerd voor de kerkvoogdij en voor Amnesty. En beide collecten worden dus in de dienst gehouden. Ik wil u vragen om straks na de zegen nog even weer plaats te nemen. Er volgen nog 3 korte toespraken. De heer Geelhoed zal namens de Centrale Kerkenraad enkele woorden spreken. Mevrouw Stompers namens de Kerkraad van de Grote Kerk. En de heer Geerling als president kerkvoogd. Tijdens de inzameling komen de kinderen weer terug van de nevendienst. Als ik goed heb begrepen, willen zij de jubilaris nog iets aanbieden. Maar nu eerst uw bijdrage voor de kerkvoogdij en de diaconie. Wees gedragen door de liefde van God, verbonden door zijn blijvende trouw en gezegend met het licht van zijn ogen. Ontbreekt elkaar niet, dan zal hij ook u niet ontbreken. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Dan zullen nu eerst de kinderen van de zonderschool, zoals beloofd, iets aanbieden. En ik heb begrepen dat het iets te maken heeft met het verhaal van God met de mensen. Uitgetekend. Kom maar. Dat is hem, ja. Namens de zonderschool wordt het aangeboden. Ik zal het maar even voor de microfoon zeggen. En natuurlijk moet het even opengemaakt worden. Dat is nog eens andere lectuur dan al die zware boeken, hè, die dominee altijd leest. Meneer Geloot, aan u het woord.
Dan meneer Vreekamp, mevrouw Vreekamp, dames en heren. Namens de Centrale Kerkenraad van Hervormd Epe mag ik u een cadeau aanbieden. Ik had het niet verwacht dat ik bij 25-jarig dienstjubileum deze taak zou krijgen, en u denk ik ook niet. U doet het met plezier. Al ben ik eigenlijk een beetje illegaal lid van dit college, omdat de plaatselijke regeling nog niet voorziet in ouderlingen kerkvoogd. Maar dat gaat veranderen. Zoals altijd, en zeker binnen een orgaan als de Centrale Kerkenraad, is het niet eenvoudig om tot een beslissing te komen over het juiste cadeau. Met steun van uw achterban zijn we daar denk ik best in geslaagd. Het cadeau is bestemd voor het terras, zodat u er ook door het raam naar kunt kijken. Daarom heb ik achteraf persoonlijk toch zo mijn twijfels over deze keuze, omdat ik me ineens realiseer dat iemand die zoveel activiteiten ontplooit als u, niet veel tijd kan besteden aan door het raam naar buiten te zitten kijken. Maar het zal vast goed komen. Om nog even persoonlijk door te gaan, onze eerste ontmoeting was de kennismakingsspreek bij het beroep voor de buitengewone wijkgemeente Sionskerk. De tekst had ook alles te maken met de vrezen des Heren, het begin van alle wijsheid. U preekte toen uit Openbaringen 1, de ontmoeting van de apostel Johannes met de Heer Jezus Christus op Patmos, vers 17 en 18, toen Johannes de Heer Jezus zag en dood aan zijn voeten viel, waarop de Heer Jezus zijn rechterhand op Johannes legde en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Een dienst die een onuitwisbare indruk in mijn leven heeft achtergelaten. In de periode dat ik door de Centrale Kerkenraad als predikant voor buitengewone werkzaamheden aan de Sionskerk was verbonden, hadden we regelmatig contact en hebben we veel samengewerkt. Daarna was dat logischerwijs veel minder. Vandaar dat ik graag van deze gelegenheid gebruik maak u hartelijk te bedanken voor uw inzet en uw bijdrage aan het werk binnen Hervormd Epe in deze lange reeks van jaren en u met uw gezin een goede en een gezonde toekomst toe te wensen in de vrezen des Heren, net als dat wij nodig hebben. Ik doe dat zowel namens de Sionskerk als namens de Centrale Kerkenraad. Dank u wel. Het cadeau is dus nogal zwaar. Vandaar dat ik het
dominee Vreekamp, mevrouw Vreekamp, kinderen, huisgenoten en familie. Als grote kerkgemeente voelen wij het als een voorrecht een zo bijzonder mens als u in ons midden te hebben. Wij zijn blij met uw warme en hartelijke betrokkenheid. Nooit doen wij tevergeefs een beroep op u. Dat u iedere vijfde zondag van de maand voorgaat in de eredienst, waarderen wij zeer. Het feit dat u uw 25-jarig ambtsjubileum in ons midden wilde vieren, zegt, denk ik, dat u zich hier thuis voelt. Namens de grote kerkgemeente, dominee Vreekamp, onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum, ook voor uw vrouw, uw kinderen en uw huisgenoten. Bij een gelukwens hoort eigenlijk ook een cadeau. Wij willen u graag als herinnering aan het jubileum een kaars aanbieden. Waarom een kaars? De schrift staat vol van momenten waarover het vuur gesproken wordt. Ik denk aan de vurige liefde in de ogen van Christus, zo sterk dat Johannes dit niet kon verdragen. Vuur zal ook de eeuwigheidswaarde doorstaan en, zoals u schreef in uw proefschrift, in deze zin verstaan we het vuur als teken en uitdrukking van de vreze des Heren, wat als een rode draad door uw leven loopt en de kern was van de ontmoeting rond uw ambtsjubileum. Ook denk ik dan aan de moeder van ons geloof, de kerk, waar we warmte, geborgenheid en liefde vinden. Hoe kunnen we dat zinvoller uitdrukken dan door een brandende kaars? Niet zomaar een kaars, nee, de paaskaars. De paaskaars van de grote kerk, waaraan andere kerkelijke kaarsen in de paasnacht werden aangestoken. De kaars welke geheel het 25ste jaar van uw ambtsjubileum, van uw ambtsperiode, in deze oude dorpskerk brandde en waaraan vele doopkaarsen werden ontstoken. De paaskaars, waardoor het licht, de warmte en de liefde werden doorgegeven. Graag wil ik u deze kaars namens de hele grote kerkgemeente aan u overhandigen.
Gevoelens kun je vaak verwoorden met iets tastbaars. Mevrouw Stomphorst heeft dat gedaan met de kaars. Wanneer we het hebben over iets materieels, is dat vaak veel moeilijker om dat te verwoorden. Als kerkvoogd, maar collega's kerkvoogden weten dat, is dat vaak heel moeilijk. Maar ik denk met hulp van een predikant, zeker met een predikant, met 25 jaar ervaring moet dat lukken. Mag ik jou helpen?
Als je het op wilt maken, dan vraag.
Vanzelfsprekend hoort hier een verhaal bij. Het maakt geluid. Wat dat betreft is het niet tastbaar. Het heeft de afbeelding van een vliegtuig. En wat is de bedoeling? Het is de bedoeling dat u samen met uw huisgenoten een rondvlucht maakt boven de Veluwe. Maar kunt u zien, het Kootwijkerzand, ja? De moederkerk, ja? Daar kunt u uw geboortegrond zien. En eigenlijk is dat, hoop ik toch dat we iets tastbaars hebben. Ja? En het is best moeilijk, want ik weet, het moet nog in elkaar gezet worden. Wij willen daar graag bij helpen. En in feite is het ook zo, dat is ook symbolisch. We moeten het nog organiseren, maar dat doen we graag samen met jullie.
Lieve mensen, ik heb nagedacht over een woord van dank. Vergeeft u mij, ik kan geen ander begin vinden dan nog één keer hier vanuit deze ruimte u te bedanken. In dit doopvont werd op 25 januari van het jaar 1728 de grootmoeder van mijn bedovergrootmoeder van moederskant gedoopt. Als eerste, zeker naar de woorden die we hebben gezongen, die mij hebt gezien eer ik werd geboren, moet ik dat nu hier uitspreken, in uw midden en met u samen. In gedachtenis aan mijn moeder, die wel bij de vorige momenten was, de opmaat tot het ambt, de komst naar Epe, en nu in onze gedachten met ons leeft. Leeft vanuit het water van de doop. Hier werd Trientje Jacobs, dochter van Jacob van Garder en Annetje Jans Wienberg, in de januari maand van 1728 gedoopt. En zo voel ik mij vandaag in de lijn van de moeder en van de vrouw door dit water heen gekomen, samen met u op doortocht door de woestijn. Deze moederkerk van geloof, hoop en liefde. Deze moederkerk in 25 jaar ambt. Dank voor uw liefde. President Kerkvoogd, ouderling mevrouw Stomphorst, ouderling Geelhoed, de eperjaren in de Sionskerk en die centrale kerkenraad waardoor ik ooit werd beroepen naar deze plek, is vandaag weer voluit in uw woorden aanwezig. En dat verheugt mij tot in de grond van mijn hart. De gemeente van Oosterwolde die ik zie, onverbrekelijk de band, het werk van kerk in Israël. Deze kerk staat in het midden van het dorp en het is ook de dorpskerk van alle mensen van dit prachtige dorp Epe. De kantorij en nieuw de kennismaking met Rudy Altelaar en de zijnen. Ik heb intens genoten van de stemmen die in deze ruimte vanmorgen hebben geklonken. Organist, kosters, nu ga ik vergeten, het spijt me. U allen, familie, vrienden, broers en zusters, u allen die hier bent, dank voor uw liefde. Ik wil u graag de hand drukken. Ook dat is een ambt van aanraking, want dan zijn de woorden voorbij. Dank, Wim en Hans, om met jullie zo te mogen sluiten in de verbondenheid, dat deze dienst een plek kreeg waar ik in de woordbediening met jou de dienst mocht leiden. En Hans in verbondenheid als collega in Epe en alle andere collega's in dit dorp, alle voorgangers en de kinderen van de zonderschool, de toekomst van de gemeente. Ik kan je niet meer zien, maar ik ga je straks nog van dichtbij bekijken. De kaarsen die branden. Ik krijg fluistering in, maar ik kan het signaal niet meer opvangen. Ja, dat heb ik genoemd. Ik eindig met drie woorden. Dank, dank, dank.
Afgelopen vrijdag mocht ik de eerste spreker zijn hier in dit kerkgebouw bij het begin van de viering van het 35-jarig Amsterdam jubileum. Ik ben toen begonnen als beste mensen welkom. Ik zou nu graag willen afsluiten en wat dat betreft de alfa en de omega, de eersten en de laatsten. De eersten zullen de laatsten zijn. Ik ben blij dat ik de eerste was vrijdag. Ik ben blij dat ik de laatste ben nu. Ik wil een aantal dingen daaruit herhalen. En in feite, fijn dominee Vreekamp, fijn mevrouw Vreekamp, fijn gasten, familie van u, dat u hier bent geweest. Wij vonden het fijn dat het 25-jarige jubileum hier in deze dorpskerk, waar Beken en Heerwanen vroeger al tezamen kwamen, dat dat gehouden is. We hebben het gehad over extra dimensies. En er is een extra dimensie, ook nu. We hebben dat geprobeerd te verwoorden in het cadeau. De dimensie, boven in de lucht. Ik hoop dat dat ook in de research, ja, wanneer je kijkt naar het verhaal in de Veluwe, dat dat een extra dimensie mag geven. Maar ik denk dat het belangrijker toch steeds is, de extra dimensie die wij mogen ervaren hier in dit kerkgebouw. Nogmaals, hartelijk dank dat u hier geweest bent. De ontmoeting gaat door, dat ging vrijdagmiddag door, dat gaat nu ook door. Achter in de kerk is koffie en ik hoop dat nog velen elkaar de hand zullen drukken. Dank u wel.